Speel jij mee met deze? Oké, ik doe hem wel meer stemmen. Oké. Als ik hem. Ja.
Hard. je net het begin van de oorlog komt, om aan het even herinneren.
Precies, ja, ik had maar beter gewoon bij de hand hebben. Even kijken, wat die andere die was. Oh ja, 7. Ja. Oh ja, wij hadden die. De Sela-versie aan te houden, inderdaad. Of nee, de opwekkingsversie. Ja. Elise, zullen wij nog gewoon u nodig aan de tafel gelijk even oefenen? Ja, is goed hoor. Tafel?
Ja.
Oh ja. Dat
is
de uit. Wouter. Kon mijn gitaar goed door al? Had jij dat al? Wat zei je? Ja, ik heb. Volgens mij is dit microfoon 3, denk ik. Waar die, ja, hij zit gewoon waar normaal microfoon 3 in zit. Dat is nu een recht microfoon voor mijn gitaar. Wil je hem in een andere kabel hebben? In een andere ingang hebben? Welke? In welke wil je hem dan?
Hier ligt de kabel. Voor deze? Ja.
Oh. Ja, maar dat wil ik niet dan met die kabel.
Ik gebruik altijd voor de voetbalkabel.
Ja, maar dit ding in mijn gitaar is niet zo goed. Ja, die heb ik wel. Alleen de Benner zat aan het eerst op de lijst. En op de lijst sluit nog een microfoon veel mooier. Maar ja, het is dat je hier achterin hoor je elk kraakje.
Nodigt mij een
vervolg
om dicht bij u te zijn.
Te
proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte.
Verschillen.
Ik volg u met ons.
Ja, die kan uit inderdaad. Ja.
Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag.
Zullen we hem heel even opnieuw doen vanaf de intro? Wat?
Breng mijn verzoening aan, uw liefde. schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij.
Het zijn allemaal zo. Zijn allebei.
Was gitaar ook goed? Ja, mooi,
goed.
Mooi, ja.
Dit is de herhaling van het solo.
Hé, en als het nou echt niet gaat, dan doen we het gewoon niet hoor.
Ja, oké, top.
En als de dominee het niet doet, kon. Ja. Ja.
Dirk?
Even kijken. Ik heb hem wel, maar dan moet ik even weer mijn pianootje erbij halen.
Wat
zei je? Nee, ik heb een pianootje. Oh, het is laag. Wie te leeft en kan jij misschien iets zingen?
Wat is de eerste?
Ja, dat is een E. Nee, dat is over. Wacht even, ik zit niet goed. Ja. Wie te licht denkt over zonde en haar diepe angst niet ziet. Ik heb zoveel geoefend en ik pak er gewoon niet. Ja, maar het origineel heeft dus die andere setting, dus... Wie te licht denkt over... Oké, kan ik nog eens pakken?
Wie te licht denkt over zonde en haar die...
Nee, dat is te laag.
Zie me jou.
Oké. Ja. Wacht, ik zal het.
Geslagen, vastgenageld, zie hem stervend aan een kruis. Hij die lans verwacht de koning, daar is ze.
Oh shit.
Verguist, het is de lang verwachte koning, Davids zoon en Davids heer. Hij het woord van God gekomen, geeft de geest en spreekt niet meer.
Droeg een mens ooit zoveel lijden, zag een ziel ooit zo'n verdriet, smalend spotte elke vijand, angstig vluchtte elke vriend. Hard geslagen door belagers, niemand nam het op voor hem, maar het woord van alle slagen van Gods oordeel neer op hem.
Alle lof, eer en aanbidding. zijn ooit volprezen naam. Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit beschaamt. Alle lof eer en aanbidding voor zijn nooit volprezen naam. Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit beschaamt. Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit beschaamt.
Want gewoon hier heb ik hem wel, want het is hetzelfde. Maar hij is niet helemaal hetzelfde. En het zit gewoon omdat je continu van toon wisselt.
Goedemiddag gemeente, gasten, hier of wanneer u ergens anders deze dienst met ons meebeleeft. Heel hartelijk welkom. Mijn naam is Koos Slager. Vanmiddag gaat dominee Robert Jans ons voor en willen we de viering van het heilige avondmaal voortzetten. Zowel leden en gasten die zich verbonden weten en belijdenis van het geloof hebben afgelegd en daartoe gerechtigd zijn, zijn van harte welkom om samen het heilige avondmaal te vieren. Na de dienst is er een nawoord waar u ook van harte voor bent uitgenodigd. We willen nu opwekking 54 zingen in Canon. En ik hoop dat de muziekgroep daar een beetje... Of dat doet de organist dat. Dat kan iemand daar misschien bij assisteren. Dan zullen we zeggen dat de rechterkant... Ja, de muziekgroep. Kunnen jullie daarbij assisteren bij de Canon? Dan hoop ik dat dat goed komt. En dan rest mij nog te zeggen dat de kerkraad u een goede en gezegende dienst toewenst.
Hallo allemaal. We gaan even de logistiek doen. Het is een kamer. We verdelen de gemeente in twee groepen. Links naar rechts en links. En die kant, die mag met mij meezingen. En wij gaan als eerste. En dan die kant mag met mijn vertelde collega meezingen. Oké.
Met die oproep van het Halleel van Psalm 117 willen we ook samen tot de Heere gaan. Laten we eerst een moment stil zijn en hem om zijn zegen en nabijheid bidden in deze dienst. Wij spreken uit dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen samen van Psalm 36, het tweede vers. Laten we samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding van Gods geest. Liefdevolle, trouwe God en Vader in de hemel. Tot u komen we ook deze middag. Als we de viering van het avondmaal mogen voortzetten. En opnieuw ook mogen luisteren naar dat wat u in uw woord hebt gezegd. Juist ook als het gaat om die viering. Als we samen mogen zingen, samen mogen bidden, samen mogen luisteren. Heren, dan komen we in dankbaarheid bij u voor het feit dat u uw woord bekend hebt gemaakt. En dat u met uw Heilige Geest ervoor gezorgd hebt dat uw woord de wereld over is gegaan. En dat ook wij het mogen horen. En geef dat we door uw geest geleid er ook naar leven. Werk toch zo met uw geest in onze harten. Dat daar in die regiekamer van ons leven, waar allerlei plannen liggen, uw wil geschiedt. Dat uw wil daar doorslaggevend zal zijn. U kent ons, u weet welke dingen ons bezighouden. En Heere, geef dat bovenal is dat wat u wilt, dat we daarmee bezig zijn. Ook in deze dienst. Hier en op andere plaatsen. We danken u dat we met elkaar verbonden mogen zijn. Door dat we verbonden zijn met u. Door uw Zoon Jezus Christus. Heere, we bidden u vanuit een wereld vol onrust. Een wereld waarin van alles gebeurt, maar een wereld ook die u niet hebt losgelaten. Een wereld waar u elke dag nog weer uw zon laat schijnen. En Heere, wij danken u dat u zo voor uw schepping bent blijven zorgen. En we bidden u, geef toch ook nu, dat uw vrede overheerst. We weten dat u beloofd hebt dat alles zal meewerken ten goede. Maar Heere, we bidden u daar ook om. Laat niet los wat uw hand begonnen is. Werk zo in de harten ook van hen die op welke plek dan ook mogen besturen en regeren. In ons land, maar ook op andere plaatsen. Heere, we bidden u om vrede voor Jeruzalem. En we bidden u om de komst van het nieuwe Jeruzalem. En juist ook in deze tijd worden we er alleen maar meer bij bepaald hoe hard dat nodig is. Dat Jeruzalem en vrede nu niet altijd samenvallen. En Heere, daarom bidden we u om de vrede die u beloofd hebt. En die er alleen is door uw Zoon, de Messias van Israël, die de Heiland van de wereld is. Geef dat we hier op hem zijn gericht, in deze dienst. En dat datzelfde mag gelden, ook voor de kinderen als ze naar de zondagschool gaan. Heere, bepaal ons toch bij wat u hebt gedaan, wat u doet, wat u hebt beloofd. Want alleen dan komen wij tot het doel van ons leven. En Heere, geef dat we dat niet missen. En dat we ook niet het zicht op uw Zoon missen. Maar doe ons op hem zien. En steeds meer groeien in het vertrouwen op u en op hem. En bouw toch zo ook uw koninkrijk in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zet zo dadelijk de viering van het avondmaal voort die we vanmorgen zijn begonnen. Het is gelegenheid om straks via het middenpad naar voren te komen, meteen te geven in het dienst van het offer. Voor de kinderen die naar de zondagsschool gaan is er dan de mogelijkheid om afslag naar de zondagsschool te nemen. En voor de anderen om weer via de zijpaden weer terug te gaan. Weet dat we geen tekst uit de verband mogen halen, maar als het gaat om dat de eerste de laatste zullen zijn enzovoort. Er hoeven geen inhaalsacties plaats te vinden op het middenpad. Blijf gewoon in dezelfde volgorde lopen, rustig achter elkaar aan. Dan schuif je ook op een mooie manier weer in de bank. Dan komt dat allemaal goed. En terwijl we dat doen, zingen we straks hardgeslagen vastgenageld. En is er nog één verzoek aan de techniek of iemand ervoor kan zorgen dat het scherm daar ook de presentatie vertoont en niet zo'n stukje. Laten we samen gaan zingen en geven in de dienst van het offer. Vanmorgen hebben we kort gehoord dat Jezus het avondmaal heeft ingesteld tijdens de Pesachmaaltijd. En dat er vier bekers waren, waarvan één de beker der dankzegging. Paulus schrijft in 1 Korinthe 10. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Namens de Heer mag ik ook groeten aan zijn tafel. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heiland verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover we de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daarvan, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heiland vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Nu de Heer ons aan zijn tafel gevoed heeft, is het goed om hem te prijzen. We doen dat met de woorden van Psalm 146. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God Sion is van generatie op generatie. Halleluja. En in het boek Openbaring, in Openbaring 5, daar horen we aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We besluiten deze avondviering met dankzegging en gebed. Barmhartige God en Vader, wij danken u dat wij de dood van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, mochten verkondigen als het enige fundament van ons behoud. Wij loven u, omdat wij door uw Heilige Geest de gemeenschap met uw Zoon en de gemeenschap met elkaar mochten genieten. Wij bidden u dat wij door de viering van dit avondmaal versterkt worden in ons geloof. Verdiep onze liefde tot u en tot elkaar en help ons zo te leven dat het tot uw eer is. Geef dat we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van onze Here. Maranatha, kom Heere Jezus. Amen. We zingen van de laatste psalm van het Halleel, psalm 118, en daarvan vers 14 in de Oude Berijming.
Thank you.
past wel bij het thema van vanmiddag om bij stil te staan op deze plaats. Op de preekstoel is er niks zichtbaar op het scherm. Maar zo kan ik hetzelfde zien als wat u ziet. Want het avondmaal, dat is het thema van vandaag. En de vraag is, is het belangrijk om daarop in te gaan of niet? Is het nodig om daarbij stil te staan? Zou je kunnen afvragen, waar komt het eigenlijk vandaan dat we avondmaal vieren? Het avondmaal is naast de doop waar we onlangs voor stil hebben gestaan, een van de twee sacramenten die we in onze kerken kennen. Het is een sacrament, het is een teken en een zegel. Anders gezegd, het wijst ergens naar en het bevestigt iets. Wie heeft nou dat vieren van het avondmaal bedacht? We hebben dat net nog gehoord. Wie heeft dat ingesteld? Het was onze heiland zelf, Jezus. Net als de doop is het avondmaal een opdracht van Jezus. Kijkend naar wie Jezus is en naar wat hij heeft gedaan, kunnen we dus niet zomaar om het avondmaal heen. Het avondmaal is geen hobby van een paar liefhebbers. Het is een maaltijd waar elke liefhebber van Jezus, denk ook aan vanmorgen, mee te maken heeft. En daar zit een heel verhaal achter. En dat verhaal hebben we nodig voor een heldere kijk op het avondmaal. En het avondmaal heeft alles te maken met kijken. Terugkijken. Opkijken. Rondkijken. Vooruitkijken. Laten we met dat eerste beginnen. Terugkijken. Hoe ver moeten we terugkijken? We kunnen het verhaal beginnen op het moment dat Jezus de opdracht heeft gegeven om het avondmaal te vieren. Op de nacht van zijn sterven houdt Jezus samen met zijn leerlingen maaltijd en stelt hij het avondmaal in. En wat hij dan zegt wordt wel de instellingswoorden van het avondmaal genoemd. En laten we die woorden lezen door samen te lezen 1 Korinthe 11 en daarvan vers 23 tot 26.
Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt.
Paulus vertelt welk verhaal hij heeft gehoord en hij geeft dat door aan ons. En dat zou een goed startpunt kunnen zijn om te beginnen als we het hebben over het avondmaal. We zouden ook het eerder kunnen beginnen. Want voordat Jezus die woorden spreekt, gaat hij eerst met zijn leerlingen aan tafel voor de maaltijd. En ik zat me te bedenken, misschien moet dat tegenwoordig even uitgelegd worden. Maaltijd. Dat is zeg maar tijd om te eten, je maal te nemen. Je kunt het misschien bijna niet geloven, maar vroeger nam men daar dus de tijd voor. Eten deden mensen vroeger vaak samen en dat deden ze op hetzelfde moment, dus niet allemaal los van elkaar. Als iemand riep aan tafel, dan werd iedereen geroepen om samen te gaan eten. Dat was ook echt aan een tafel. Lang geleden, toen er nog geen schermpjes waren, ging mensen met elkaar aan tafel. Mensen zitten, of nog langer geleden lagen, aan een tafel. Ze hebben een maaltijd met elkaar. Nu waren die tafels niet gedekt zoals een avondmaalstafel in de kerk. Want op een avondmaalstafel staat brood en staat wijn. Op die tafel stond een andere maaltijd. Het ziet er anders uit dan bij het avondmaal. En je kunt je afvragen, wat heeft dat dan met avondmaal te maken? Nou, meer dan je denkt. We lazen net een stukje uit de brief van Paulus. Hij vertelt er iets over het avondmaal. Hij herinnert de gemeente te Korinthe eraan hoe Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Maar iets daarvoor heeft Paulus uitgelegd waarom hij hen dit opnieuw vertelt. Laten we dat ook lezen, 1 Korinthe 11, vers 20 tot 22.
Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger terwijl de andere dronken is. Hebt u dan geen huis om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet.
Daar werd het avondmaal gekoppeld aan een gewone maaltijd. Dat kom je in het Nieuw Testament vaker tegen. Wat is de reden dat ze dat avondmaal koppelen aan een gewone maaltijd? Omdat ze na het avondmaal nog trek hadden? Nou, dat zou best kunnen dat ze nog trek hadden na het avondmaal. Maar de reden om naast het avondmaal nog een gewone maaltijd te houden is een andere. Die heeft daar niks mee te maken. Het heeft te maken met die bijzondere Bijbelse betekenis van een maaltijd. En doordat we steeds minder samen met elkaar aan tafel zitten en een gezamenlijke maaltijd genieten, dreigen we dat kwijt te raken. Dat bijzondere. Een maaltijd is gemeenschap, is delen, is ontmoeting, is verbinding. Je bent verbonden met de anderen aan tafel. In het Oude Testament kom je verschillende keren tegen dat mensen met elkaar gaan eten omdat ze een verbinding met elkaar aangaan, omdat ze een verbond sluiten. En waarom gaan ze met elkaar eten? Nou, niet omdat ze trek hebben gekregen van het opstellen van het verbond. Dat doen ze om die onderlinge verbondenheid nog eens zichtbaar te maken. Heb je daar wel eens aan gedacht als je samen aan tafel zit? Een gezamenlijke maaltijd laat zien dat je met elkaar verbonden bent. En laat ik voor mezelf spreken dat ik daar nog wel in kan leren weer. Met wat we daarin zijn kwijtgeraakt. En wat zelf daarin ben kwijtgeraakt door mijn aandacht op allerlei andere dingen te vestigen. Bedenk ook eens wat er bijzonder aan is. Je gebruikt hetzelfde voedsel. Cru gezegd, neem je dus hetzelfde risico door te eten van wat er op tafel staat. Wie wel eens een voedselvergiftiging heeft meegemaakt, begrijpt wat ik bedoel. Als bijvoorbeeld de kip niet goed is, dan worden alle tafelgenoten die kip hebben gegeten ziek. En dat is de negatieve benadering. Dat is de benadering die je, als je het hebt over het avondmaal, als eerste wilt hebben over hygiëne. In de Bijbel kom je een andere benadering tegen. Bij een gezamenlijke maaltijd zijn jullie levens aan elkaar verbonden, omdat je door hetzelfde gevoed wordt. Bij een maaltijd ben je verbonden aan degene met wie je de maaltijd nuttigt. Kijk maar eens rond. En als je bij het avondmaal rondkijkt, dan zie je mensen zitten die je misschien zelf helemaal niet uitgekozen had om een maaltijd mee te houden. En toch ben je met elkaar verbonden. En dat heeft alles te maken met de gastheer. Niet alleen mensen onderling houden een maaltijd om te vieren dat ze met elkaar verbonden zijn, ook God wil een maaltijd houden. In het Oude Testament wordt tijdens de offermaaltijden de gemeenschap van God met zijn volk Israël gevierd. En zo is het in het Oude Verbond dat Israël gaat bij de Heere aan tafel. Maar heel bijzonder, profeten zoals Jesaja mogen al verder kijken. We lezen Jesaja 25 en daar lezen we van het zesde vers.
De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.
De Heer zal een maaltijd aanrichten voor alle volken. Hij nodigt mensen uit die je in eerste instantie niet aan zijn tafel zou verwachten. Sterker nog, niemand kan zomaar bij de Heere aan tafel gaan. Niemand heeft dat verdiend. Het is allemaal genade. Als je dat heel duidelijk wilt zien, moet je eens kijken naar de maaltijden die Jezus heeft gehouden. Hij ging aan tafel met vele mensen die uitgesloten waren. Tollenaars, hoeren, zondaars. Anderen zeiden, hij eet met zondaars. Markus 2, vers 16. Ze verdienden het niet. En genade is een van de kenmerken bij alle maaltijden van Jezus. Zo is het ook bij de maaltijd die Jezus op Witte Donderdag, de dag voor zijn dood, met zijn leerlingen heeft. We lezen Lucas 22, vers 14 en 15. En we keren daar straks nog een keer weer terug.
En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen. En de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden.
Die maaltijd is een bijzondere maaltijd. Het is vandaag al verschillende keren benadrukt. Het is een paascha, het is een Pesachmaaltijd. En met Pesach vieren de Joden de uittocht. Ze vieren dat God hen bevrijd heeft van de ellende in Egypte. Als we bij de levensdoelgroep stilstaan, bij het avondmaal, is een van de vragen die ik altijd stel, nadat we het al eens een keer hebben gehad over wat kerst betekent. Wat betekent Pasen? En elk jaar wordt me weer ruim de gelegenheid geboden om dat te mogen uitleggen. Wat betekent Pasen? We zijn onderweg naar Pasen, maar wat betekent het? Het komt van Pascha, het komt van Pesach. Maar wat is nou de betekenis van het woord Pasen? Pesach, Pascha, betekent voorbijgaan, passeren. Pass over in het Engels. Voorbijgaan. Dat gaat terug op dat wat er gebeurt bij die laatste plaag. Bij de laatste plaag in Egypte doodde een engel de eerstgeborenen van de mensen en dieren van Egypte. En aan de deurpost van de Israëlieten was bloed gespringd. Van een lam was daar gestreken. En de Israëlieten die schuilden achter het bloed van het lam. En de engel ging die deuren voorbij. Voorbij gaan. En tijdens die Pesachmaaltijd wordt teruggekeken, maar ook opgekeken, rondgekeken en vooruitgekeken. Laten we lezen Exodus 12, vers 14.
Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.
Pesach is een gedachtenisfeest. Een gedenken wil zeggen dat je iets niet vergeet. Dat je je leven laat beheersen. Gedenken is actief. Het is meer dan iets weten. Meer dan alleen maar herinneren. Het is iets ermee doen. Wat de Heere heeft gedaan, dat is actueel in je leven. Laten we ook lezen iets verderop in Exodus 13, het 8e vers.
En op die dag moet u uw zoon vertellen: dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok.
Heel bijzonder. De verlossing is niet iets uit een ver verleden. Dit is wat de Heere voor mij heeft gedaan. De verlossing wordt ook in het heden ervaren. En voor de toekomst verwacht. En tijdens de Pesachmaaltijd staan verschillende dingen op tafel die een rol spelen bij het vieren van die verlossing. Onlangs hebben hier enkele zusters uit de gemeente daar nog bij stilgestaan. Het voert nu te ver om alles bij langs te gaan. Belangrijk is dat we beseffen dat Jezus tijdens zo'n maaltijd het avondmaal heeft ingesteld. En ook hij roept op tot gedenken. En hij gebruikt elementen van die Pesachmaaltijd daarbij. Brood en wijn. Terug naar Lucas 22. We lezen vers 16 tot 20.
Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want, even kijken hoor. Verstendig hou ik zus, ja. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hem met de woorden: dit is mijn lichaam, dat u voor u gegeven wordt. Doe dat dan tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
Valt je iets op als we dat nu lezen aan de volgorde van brood en wijn? Wij beginnen de viering van het avondmaal altijd met het breken van het brood en daarna drinken we de wijn. In Lucas 22 herken je de Pesachmaaltijd. Als je naar die Pesachtafel kijkt, dan zie je dat er verschillende bekers wijn staan. Er zijn verschillende rondgangen. En de beker die wij gebruiken bij het avondmaal is die derde, de beker der dankzegging. Die verwijst naar die derde beker die dus gedronken wordt. En je ziet hier dat Jezus eerst een andere rond laat gaan. Voordat Jezus bij die derde beker is, breekt hij eerst het ongezuurde brood. Dat zijn die matzes. En hij zegt vervolgens, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En doe dat tot mijn gedachtenis. Vandaag bewust een keer een matze meegenomen, omdat een matze ook echt breekt. Dit is mijn lichaam, zegt hij elders, dat voor u gebroken wordt. Je kunt je afvragen, dit is mijn lichaam. Wij denken bij lichaam aan iets fysieks. Hoe kan het brood Jezus lichaam zijn als hij er zelf naast staat? De Bijbelse betekenis van het woord lichaam staat wat ver van ons af. Lichaam is veel meer dan een omhulsel. We hebben daar eerder bij stilgestaan. Veel meer dan een uiterlijk, veel meer dan een buitenkant. Je bent als mens een lichaam. Een schepsel van God met een taak naar God en je medemens. Lichaam verwijst naar wie je bent. En Jezus zegt, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Hij zegt, dit ben ik. Dit ben ik die Gods roeping gehoorzaam is voor jullie. En mij voor jullie geef aan het kruis. Tijdens Pesach werd bij dat brood gezegd, dit is het brood van de ellende dat onze vaderen in Egypte aten. En Jezus zegt nu, ik maak de verlossing uit de ellende compleet. Dat brood, dat wijst naar mij. Naar mijn overgave aan dat kruis. Mijn daad om jullie te redden. Van de ellende, van een leven zonder God. Je zou kunnen zeggen, dat brood, dat wijst naar waarvan Jezus verlost. En de beker wijst juist naar het doel waarvoor hij verlost. Want Jezus geeft zich over met een doel. Hij wil dat we dat gedenken, dat dat ons leven beheerst. En dat laat hij ons weten bij die beker der dankzegging. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Lucas 22, vers 20. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matthäus 26. En de inhoud van de beker wijst naar het bloed van Jezus. En bij bloed moet je niet denken aan die rode vloeistof die door je bloedvaten stroomt. Bloed, dat staat voor leven. Bloed vergieten, dat is iemands leven wegnemen. Met geweld laten wegvloeien. En Jezus wijst ook bij die beker op zichzelf. Dit ben ik. Ik van wie het leven wegvloeit voor jullie. Mijn bloed vloeit om ook jullie zonden te bedekken. Ik geef mijn leven voor jullie. Om voor jullie de verbinding, dat nieuwe verbond, die nieuwe verbinding met de levende God tot stand te brengen. Jezus die wijst er dus aan tafel op en tijdens de maaltijd dat wij alleen maar door hem aan die tafel kunnen plaatsnemen. En als je er goed over nadenkt, dan besef je waarom het avondmaal ook een geloofsmaaltijd genoemd wordt. Je kunt het alleen echt vieren als je Jezus als je Heer en Redder kent en volledig op hem vertrouwt. Zonder vertrouwen op Jezus is avondmaal vieren een lege formaliteit. En zo is het niet bedoeld. Jezus is naar de hemel gegaan en hij heeft zijn troon bestegen. En hij nodigt u, jou en mij uit om ons vertrouwen op hem te belijden en naar zijn tafel plaats te nemen. Hij gebruikt brood en wijn, zodat wij de gemeenschap, de verbondenheid met hem kunnen beleven. Als je terugkijkt naar wat Jezus heeft gedaan. Als je opkijkt naar de levende Heer die je aan de tafel nodigt. Dan kun je niet liefdeloos en egoïstisch rondkijken. Zoals in Korinthe gebeurde. Avondmaal vieren is geen privé aangelegenheid. De gastheer wil met ons verbonden zijn en verbindt ons met elkaar. En die verbondenheid is een onverdiende zegen. De gemeenschap van de Heilige Geest. En om diezelfde Heilige Geest mogen we bidden. Zodat we een leven leven dat past bij mensen die mogen eten van de tafel van de Allerhoogste Koning. Bij het avondmaal mogen we al iets proeven van datgene waar we naar vooruit mogen kijken. Avondmaal vieren is vooruitkijken naar de vervulling van de belofte van het Koninkrijk van God. Het moment dat hij komt om die vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het koninkrijk van zijn vader. De opstellers van de catechismus vroegen zich af, hoe leert en verzekert het avondmaal je dat Christus zijn offer voor jou heeft gebracht? Zo zeker als ik zie dat het brood voor mij wordt gebroken, zo zeker is zijn lichaam verbroken voor mij. Zo zeker als ik zie dat mij de wijn wordt gegeven. Zo zeker is zijn bloed vergoten voor mij. Mijn geloof wordt versterkt door mijn heiland als ik het brood en de wijn ontvang. Wat houdt het in dat we aan het avondmaal het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? We delen in de vergeving van de zonde als we zijn offer gelovig ontvangen en we ervaren door de Heilige Geest de band met Christus. Waar heeft Jezus dat beloofd? Toen hij het avondmaal instelde en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u wordt gebroken. Doe dat tot mijn gedachtenis. En deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. De opstellers gingen nog even verder. Worden brood en wijn in het avondmaal dan echt lichaam en bloed van Christus? Nee, zoals het water in de doop niet verandert in het bloed van Christus, zo veranderen brood en wijn in het avondmaal ook niet in het lichaam en bloed van Christus. Waarom noemt Christus in de Bijbel het brood dan zijn lichaam en de wijn zijn bloed? Om twee redenen die ons leren. 1. Zoals brood en wijn ons leven onderhouden, zo onderhouden het lichaam en het bloed van Christus ons geloof. En 2. Zo zeker als brood en wijn ons leven onderhouden, zo zeker onderhouden het lichaam en het bloed van Christus ons geloof. We delen vast en zeker in het heil van Christus. Tot slot vroegen ze zich af. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Voor mensen die berouw hebben over hun zonden en vertrouwen dat God ze vergeeft. Die ook verlangen naar meer geloof en een zuiver leven. Huichelaars horen niet aan het avondmaal, die eten en drinken zich een oordeel. Mag men ongelovigen en mensen die goddeloos leven aan het avondmaal toelaten? Nee, want anders wordt Gods verbond ontheiligd en roept de gemeente zijn toorn op. Door de sleutels van het hemelrijk moet de kerk hen van het avondmaal weren. En ons formulier stelt dan vervolgens elke keer weer opnieuw de vraag. Maar wil dat dan zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn? Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonde en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij hebben alle deel aan het ene brood. We kunnen niks anders dan in dankbaarheid ons richten tot hem die ons iets heeft willen proeven van wat het betekent om aan zijn tafel te mogen plaatsnemen. Iets van die toekomst ook van het Koninkrijk van God. En geprezen zij hij, onze Heer. Amen. Laten we samen zingen opwekking 737. De viering van het avondmaal is ook vooruitkijken. En laten we samen bidden om de komst en de voltooiing van het Koninkrijk van God. Als we samen bidden, uw Koninkrijk komen. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Laten we samen met onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Als ze ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we gaan staan en samen al zingend ons geloof belijden. We mogen de wereld ingaan onder de zegen van de Heer en we beantwoorden die met een gezongen amen. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.